Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, in zonderheid uit het eerst gelezen schriftgedeelte, Genesis 49, en ik lees u daaruit voor het 33ste vers. Genesis 49, vers 33, daar spreekt het woord van de Heere aldus, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf de geest, en hij werd verzameld tot zijn volken. Tot zover. Zij bij hierboven thuiskomst. Met op de achtergrond wat wij hebben horen lezen uit 2 Korinthe 5. Wij weten, zo ons aardse huis, deze tabernakel, wordt gebroken. Wij het gebouw van God hebben een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij vervolgen nog even de stoffen uit het boek Genesis. We zijn nu toch bijna aan het laatste hoofdstuk gekomen. Ik meen dat we bij hoofdstuk 42 begonnen zijn een poosje geleden en ongemerkt zijn we verder gegaan in het licht van ook wat de Heer in het Nieuwe Testament ons heeft geopenbaard. Wij hebben de vorige keer gehoord van Jacob die zijn zonen zegende. Hoe de geest van de profetie in de stervende Jacob gekomen is. En hij al de stammen voor wat betreft hun toekomst heeft voorgelegd. Maar dat was de kern van de prediking. Juda, gij zijt het. Hoe hij door het geloof Juda mag aanwijzen als die stamvader waar het heil en de koningsheerschappij zou verblijven tot in eeuwigheid. En wij hebben de lijnen doorgetrokken. Jezus, gij zijt het. Hij is de Silo, de koning der koningen en de Heere der Heren. We hebben toen niet bij iedere zegen voor elk afzonderlijk kind stilgestaan. Het zijn maar enkele lijnen die wij hebben genoemd. En daarom vragen wij nu uw aandacht voor dat stukje wat ons is voorgelezen uit Genesis 49. We hebben gehoord dat Jacob is, voordat hij zijn zonen zegent, op de rand van zijn rustbank gaan zitten, met zijn voeten op de grond. Het is alsof een laatste kracht in zijn stervend lichaam, maar ook in zijn ziel opflikkert. Mede ook door de invloed en inwerking van de Heilige Geest. Wat ons in dit sterven bijzonder opvalt, is dit. Wij zeggen wel eens, hoeveel groter en rijker is de openbaring in het Nieuwe Testament aangaande het sterven en daarna. En dan wordt wel eens de nadruk opgelegd hoe die oude patriarchen, die aartsvaders, door zoveel nevelen heen hebben moeten zien. En er wordt er ook wel op gewezen hoe spaarzamelijk in duidelijke woorden de toekomst voor de oud-testamentische gelovigen omschreven wordt. Eensdeels terecht. Wij geloven ook dat de Heer hoe langer, hoe meer en duidelijker
zijn werk, zijn toekomst heeft geopenbaard aan de mensenkinderen. Maar toch pleit ik graag voor een grote voorzichtigheid in dat spreken over de duisternis en de schaduwen van het Oude Testament. Inderdaad, voor de Israëliet kun je merken dat hij zich niet zo sterk bezig hield met wat wij nou noemen het hiernamaals. Hij leefde vaak, de gelovige Israëliet, concreet bij het leven nu, hier op aarde, en wat God de Heer hier doet, hier schenkt. God was voor de gelovige Israëliet niet een abstractie, maar de levende werkelijkheid die openbaar kwam in zegen en in vloek, in blijdschap en in droefenis, in voorspoed en in tegenspoed. Dat neemt niet weg dat wij toch telkens dat licht zien schijnen over de toekomst. In de psalmen en bij de profeten. En dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat Abraham zijn dag heeft gezien. En dat hij een zoeker was naar dat eeuwige vaderland. Naar de stad die fundamenten heeft. En dat hij ondanks dat volle leven hier op aarde, met zijn werk, met alles wat hij had, toch een vreemdeling geweest is, die de toevlucht zocht bij die God die hem riep uit het oer der Chaldeeën. En hij denkt, wie denkt niet onwillekeurig aan Job? Als hij getuigt, midden in de ellende, door het geloof, ik weet, mijn losser leeft, en hij zal als de laatste over het stof opstaan. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien, welke ik voor mij aanschouwen zal en geen vrede. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wie denkt niet aan Jesaja? Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Waak op en juicht gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal zijn overledene uitwerpen. En hebben zij niet gestameld van die dood, die verslonden zal worden tot overwinning? En God zal mij opnemen. Dat neemt niet weg dat in het Nieuw Testament, bij mijn weten, lees je niet, ik word verzameld tot mijn vaderen of tot mijn volken. Een uitdrukking die aanwijst het wederkeren tot de voorgeslachten, verzameld worden stof bij stof. Wat zo opvalt, zeg ik, is dit. Dat deze Jacob zo rustig, zo in vrede gestorven is. De grote druk die het meebrengt voor de mens, het sterven, het afscheid nemen. En dat niet alleen, maar dan. Hoe verder? Het gericht waar het woord van spreekt. Wij merken er niets van. In die laatste ogenblikken van vader Jacob. Alles ademt een sfeer van rust, van vrede. Het bewustzijn is er, die God die hem van zijn kindertijd aan en nog eerder heeft ondersteund en geholpen. Die zal hem ook nu niet achterlaten. Niet alleen laten. Wat is dat een onuitsprekelijk voorrecht? Het is niet bepalend of wij blij of verdrietig of benauwd sterven naar ziel of lichaam. Het is niet de grond voor ons eeuwig wel of nee. De grond van het leven is alleen in de Heer Jezus Christus. Maar het is wel een grote zegen. Grote zegen als er iets is van de rust. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Ik zal er weldra niet meer zijn, maar hij is er. En ik mag mijn geest bevelen in zijn handen. Zo is deze stervende Jacob in het bewustzijn van de laatste ogenblikken, is hij die aartsvader die zijn kinderen bevelen mag geven. Hij zegt het onomwonden. Ik word verzadeld tot mijn volk. Hij behoeft zich niet in dat wanhopige gevoel van ik moet sterven. Ik wil niet sterven. Hoeft hij zich niet aan een dokter of aan een ander vast te klampen. Hij hoeft niet met grote angstogen te schreeuwen. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Wat kan dat vreselijk zijn? Wat kunnen mensen aan het eind schreeuwen als ze niet al te sterk verdoofd zijn? Als opeens dat hele leven en die eeuwigheid op ze aankomen. En er is geen borg, geen hoop, geen verwachting. Ja, dat is erg als je erbij moet zijn. Het is geen bangmakerij. Wat ik nu, waar ik mee bezig ben. Het is wel de ernst van leven en dood. Ik heb alleen eens gezegd. Als het zo is. Zou ik haast liever niet komen. Of je zou de boodschap door moeten geven. Maar anders. Daar is zoiets wanhopigs in. Zoiets vreselijks. Als de mens gaat sterven. Er is geen toevoorzicht. Geen hoop. Er is niets. Gebeurt niet altijd. Veel mensen sterven ook heel makkelijk. Zonder dat ze ooit hebben gevraagd naar de Heer en naar zijn stem. Maar toch gebeurt het wel dat de angst eruit breekt aan alle kanten. Wat is het dan troostrijk, ook voor de omstanders? Ik word verzameld tot mijn volk. Of in onze woorden gezegd, ik ga sterven, vrienden, vrouw, kinderen, of man, of vader, of moeder. Ik ga sterven. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonkie in de akker van Efron, de Hetiet. Is. In de spelonk, welk is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron, de Hetiet, tot een erfbegraafplaats. Waar heeft die man nog belang bij, zou je zeggen? Waar heeft hij nog erf in? Als je al zo ver weg bent, dat de dood zich langzaam verspreidt in je lichaam, in jezelf, dat je dan nog erg hebt in je begrafenis. Ja, je hebt mensen die dat een poos van tevoren kunnen doen al, maar zo kort op het einde. Hij had het al eerder gezegd tegen Jozef, dat hij niet in Egypte begraven wil worden. Het is blijkbaar een ernstige zaak voor hem, dat hij het nu nog een keer tegen al zijn kinderen zegt. Ik wil bij mijn vader begraven worden. En hij duidt precies aan dat ze zich niet vergissen, daar in de spelonk, op die akker die gekocht is van de zonen van Het, tot een erfbegrafenis. Ach, wij kunnen misschien zelf daar geen weinig waarde aan hechten, aan een eigen graf. Er bestaat geloof ik geen eens meer een algemeen graf, of weet ik wat. Daar kan ik ook wel begrijpen. Maar verplaats je eens even in de situatie hier. De Heere heeft het land beloofd, het land van de belofte. Voor Jacob's nageslacht, Abraham's nageslacht. Hij is in Egypte gekomen. Wie had ooit gedacht dat Jacob zou sterven? In Egypte. Abraham is er wel eens geweest. Isaac. In tijden van nood. Nu is Jacob er. Maar dat hij daar zal sterven. In dat toch vreemde land. Te midden van een afgodisch volk. Heel merkwaardig. En nu komt er in die sterke begeerte, in die eis dat hij terug moet, komt iets uit van het geloof. Dat door de liefde werkt. Hij heeft geestelijk gezien die Efraïm en Manasse, die kinderen van Jozef, ook al getrokken. En ze ingedeeld bij de stammen van Israël. Niet Egypte. Maar nu geeft hij als het ware hier nog een laatste prediking. God is getrouw. Jongens, niet hier, maar daar. Ik hoor bij het volk welks God de Heere is. Het volk dat het geklank kent. Er is daar dus sprake van het geloof. Dat hij behoort bij diegenen die geroepen zijn uit de duisternis tot het wonderbaar licht. En daarom wil hij in die preking als ware zijn kinderen leren, zijn kinderen inprenten. Gods belofte, Gods eedzwering, Gods toezegging. Hij wil ze als ware laten voelen. Wij zijn wel hier. Maar we horen hier eigenlijk niet altijd te blijven. moeten terug naar Kanaan. Dat zal God doen. Ik kon er niet meer blijven en jullie ook niet. Wij zouden van honger gestorven zijn. Maar dat neemt niet weg Gods belofte. Kanaan. U zult zeggen, ja, maar dat was toch maar het uitwendige. Dat was toch maar het zichtbaar. Ja, maar God heeft u beloofd. Abraham en Isaac en Jacob, die hebben wel geweten dat die landbelofte uiteindelijk niet het belangrijkste was. Nee. Zij hebben verder gekeken, er doorheen gekeken. Vreemdelingen, bijwoners, op weg naar Sion, die guldene hemelstad. Maar daarom is dat andere niet waardeloos. In de belofte van dat land, in die daad van God om dat volk daar te brengen, vergeet niet, daar zit als het ware ook een rijke prediking in, van die God die al zijn beloften vervult, voor het tegenwoordige en het toekomende leven. God spreekt niet alleen door zijn woorden, maar ook door zijn daden in het leven van Jacob, Israël. En daarom is het van groot belang. Daarom moeten wij daar niet om glimlachen in de zin van, ach ja, dat die man daar nog waarde aan hechtte. Nee, daar hechtte die grote waarde aan. Grote waarde voor zichzelf, maar ook voor de kinderen en voor de kinderkinderen. In het land van de belofte. En nu breid ik het iets wijder uit. Wacht de kerk, de gestorven kerk, op de vervulling van de belofte. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. In het land van de belofte ligt ons graf. In het land van de hoop, van de toezegging. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Daar is het kerkhof geen plaats van hopeloosheid. Het is geen plaats van alleen maar rouw en geween. Het is ook de plaats van de glimlach van het geloof. Hij komt, de levensvast, en hij zal opwekken ten uiterste dag. Daarom is het zo rijk dat Jacob daardoor heen als het ware te kennen geeft. Kinderen, blijf bij die God, bij die belofte, bij dat woord. Want je zult het ervaren, wat er ook vergaat, hoe donker ook de weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Allen die hem verwachten zullen niet beschaamd worden. Daar hebben ze immers Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. Daar ligt Isaac en ook Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. Er is nooit wat ons dit woord wil leren. Dit. Dat de Heer de aarde bestemd had voor de mensenkinderen.
dat ze uit het stof van de aarde gemaakt zijn en dat de Heer een levensadem in hen blies. De aarde heeft hij de menskinderen gegeven. Wie is die aarde? Door onze zonden, door onze verwoestingen, is de aarde niet wat ze was toen God de aarde schiep. Nee, alles en alles lijdt onder de zonde, onder het verderf, doornen en distelen en noem maar op. Maar wij geloven en verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Weet je wat dat betekent? Er zal wel een levendig verkeer zijn tussen hemel en aarde. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de aarde. Maar weer zal straks die aarde zonder graven de woonplaats zijn van al Gods kinderen. Die nieuwe aarde, daar zal God met zijn tabernakel zijn. Wij behoeven niet te denken, als het gaat om de eeuwigheid, aan geesten of zinnenrijk. Nee. Maar het rijk van God zal ook deze aarde omvatten. Daar zullen zij weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volgen betoog. Daar zullen zij God knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. De zachtmoedigen zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Daar zit ook iets van die gedachte in dit schriftgedeelte. Hij snijdt als het ware deze stervende Jacob met de doden niet door. Alsof het allemaal voorbij is. Dat is maar een stoffelijk overschot. Nee. Hij voelt en ervaart in het geloof, door de liefde, gemeenschap met de vader en de moeder. Hij zegt het op een manier, niet alsof hij iets afsluit, maar verwachtende naar zijn belofte. Terugkeer, al is het niet meer in de oude vorm, niet meer in de oude verhouding, dat niet, maar wel terugkeer, wel in de Heere herkennen. En wat zo opvalt is, Lea, het was niet de vrouw van zijn jeugd, liefde. Nee, dat was raar. Lea heeft het ook vreselijk moeilijk gehad. Zij had niet de liefde van haar man. Hoeveel kinderen ze hem ook schonk. Dat is wat dat betreft toch een leven geweest, vol van verdrietelijkheid, jaloezie. Ze heeft Jacob wel willen kopen. Dat hij bij haar kwam slapen. Ja, wie zou de liefde sturen, maken? Hij had Rachel boven alles licht, boven Lea. Maar God had Lea lief. Ook Rachel, maar in bijzonderheid ook Lea. God nam het voor de gedrukte en verdrukte op. God nam het op voor die stille Lea die zo vaak in het verborgen schreeuwde, tranen van verdriet. God heeft Lea verblijd en ze werd eruit getrokken toen Juda geboren werd. Ditmaal zal ik de Heere loven. Lea is ingeschakeld in de rij van de moeder van Christus, voor zover het vlees aangaat. En nu in het stervende oog van Jacob is daar opeens Lea. Misschien heeft hij toen wel sterker dan ooit gevoeld hoe zwaar en moeilijk de weg voor Lea geweest is. Vaak zie je dat als je helder mag zijn in de laatste ogenblik. Wat al verdriet je ook elkaar hebt aangedaan. Mijn oud-oom zei nog wel eens op de preekstoel: o, heb toch lief zo lang gekund. Want de uren komt en de uren slaat, dat ge aan het graf der uur staat. Wat komt er dan veel terug, als het bewustzijn nog mag hebben. En niet al te veel pijn, wat komt er dan veel terug uit je leven. Hoe moeilijk je het vaak voor elkaar hebt gemaakt. En nu is alles als het ware gedoofd. Dat hartstochtelijke jeugdvuur van de liefde dat voor Rachel brandde, is op die manier min of meer geblust. Hij is oud en sterk. Wat blijft nou over? De dingen die van de Heere zijn. Ook in het leven van Lea. Haar trouw, haar zorg, haar moederschap. Haar zich buigen onder de moeilijke omstandigheden van haar leven. Daar heb ik Lea bevraagd. Ja, er is een legende. In de 11e eeuw leefde Abelard, die een ontzettende liefde heeft gehad voor Heloïse. Maar hij wilde dienst doen in het koninkrijk, in de kerk. Zij mocht niet trouwen, maar zij hadden wel een kind, een zoon. En toen hebben zij afscheid genomen van elkaar en hij is abt geworden, dacht ik, in een klooster. En zijn vrouw ook. Er zijn wel wat brieven bewaard gebleven. Heel wat brieven die ze aan elkaar hebben geschreven. omdat het zo'n ontzettend sterke liefde was. Abela is ook veroordeeld vanwege enkele afwijkingen naar men meende. Hij is door de vijandschap van andere lichamen verminkt, zodat hij geen man meer was. Maar hij was een christen als een gelovige gestorven. En een eind verder, daar was een vrouw abdes. Of zijn vrouw was een vrouw niet, maar waar hij zo'n grote liefde voor had. En lang na zijn dood, of een aardig poosje wel na zijn dood, hebben ze in het geheim, met medewerking van een of andere kardinaal, hebben ze zijn gebeente overgebracht naar de abdij van Heloïse. En er is toen een legende gekomen, want Heloïse wilde in hetzelfde graf en in dezelfde kist liggen waar haar geliefde lag. Na een leven van zoveel strijd en verwijdering, tenminste lichamelijk, konden ze elkaar ook niet bereiken. En de legende vermeldt dat, van Abela is geen legende, maar wat ik nu vertel zal wel legende zijn, dat toen Heloïse gestorven was en ze de kist opende van Abela, dat hij zijn armen uitstrekte en ze toen sloot om Heloïse heen. En zo is de kist weer dicht gegaan. Daar voel je iets in die legende, iets van de liefde. Verenigd in de dood, maar ook verenigd nu in Christus. Voor eeuwig. In die rijen, loutere liefde. Oh, daar moest ik even aan denken. Daar heb ik Lena begraven. Zij was niet in die zin de geliefde. Maar hier in het stervensuur rijst haar gestalte voor Jacob op. Daar wil ik ook liggen. Bij Lena. In dat graf. Als hij dan volleindigd had Jacob om aan zijn zonen bevelen te geven, trekt hij zijn voeten op. Hij is moe, het einde is gekomen. Hij trekt zijn voeten op en hij legt ze keurig op het bed, op de rustbank, naast elkaar en hij gaat liggen. Hij geeft de feest. Gewillig, heel gewillig, en die wordt verzameld tot zijn volk, gebeente bij gebeente, geest bij geest. O, wat is dit een treffend termijn. Wat is het om jaloers op te mogen zijn, wij die zoveel eeuwen daarna leven. Om zo deze oude man, met zijn zilverwitte haar, met zijn gegroefde gezicht, deze man die zo veelmaal dacht, het is afgelopen, het is voorbij, ik sterf van verdriet, ik sterf nog als een gebroken mens. En nu heeft God alles goed gemaakt. De breuk is geheeld. Gezin is weer compleet. Vergezichten zag hij over zijn kinderen en in hun naastlachten. maar God heeft alles goed gemaakt. Wat een rust, wat een vrede, wat een kalmte. De geest hoeft er niet uitgetrokken te worden met geweld. Het is goed. Heere, het is goed. Ik kom. Ik kom. Ik beveel mij aan u aan. Ik ben er niet meer, maar u bent er. En u zult ervoor zorgen. Voor mij en voor mijn vader en voor mijn kinderen en voor mijn kindkinderen. Dat is nou echt een christelijk sterfbed. En nogmaals, het gaat ook wel eens anders. Maar dit behoort bij die mogelijkheden die God heeft verworven in Christus Jezus. Dit behoort bij die goede gave, omdat die borg en middelaar uit de grootste en diepste benauwdheid heeft gezegd. Ten slotte, in uw handen beveelt ik mijn geest. O, het staat er zo stil. Het staat er zo gewoon. Niet zo sentimenteel. Niet zo dramatisch. Maar het staat er zo echt gedragen door de adem van de geest. Door God. Het is goed. Het is goed. Ik mag sterven. Ik begeer heen te gaan. Het is alles goed. Alles goed. Soms zie ik dat voor mij. En dan is de begeerte van het hart voor u en voor mezelf. Maar ook voor u, geliefde broeder, zuster. Dat God u en mij dat geeft. Om zo rustig te mogen gaan liggen. En te sterven. Op hem die de opstanding en het leven is. Ik dacht dat dat ook een van de woorden was van Simons moeder. Toen een broer vroeg. Hoe is het nou met je? Ik leef en ik sterf. In en op hem die de opstanding en het leven is. Dan is het goed. Dan is het goed. Dan is het komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten. Zijn bergvlak en zeeën. Wat is dat een zeeën? Denk ook aan Gerrit. Die vertelde wel eens van zijn vader. Dat hij zei, mijn sterfdag. De mooiste dag van mijn leven. Niet omdat hij daarmee bedoelde dat de dood zo leuk is. Dat sterven op zich zo leuk is. Maar voorwaarts. Voorwaarts. Immer voorwaarts. Op dat spoor waar Abraham, Isaac, Jacob en zoveel duizenden bij duizenden hebben mogen wandelen. Die verzameld zijn tot de God van Abraham. Hebben wij zulke hoop? Of zullen we thuiskomen? Dat huis niet met handen gemaakt, maar bewaard. Door God in de hemel. Want het duurt niet zo lang. Ons leven gaat zich snel hier op aarde voorbij. Hebben wij dan hem mogen leren kennen? die Heer Jezus Christus, die door de dood, die het geweld van de dood had, de Satan, teniet gemaakt heeft, die geroepen heeft, dit leef en gij zult leven, dan verlost te worden van onszelf, van alles wat niet goed was, niet goed is, hem eeuwig te mogen loven en prijzen. Dat zou een thuiskomst zijn. Niet zomaar een mens gaat naar zijn eeuwig huis, maar een thuis. Zoals Job zegt, mijn ogen zullen hem zien en geen vrees herkennen. Herkennen. Al hebben wij de Heer Jezus naar het vlees niet gezien, wij zullen hem zien. Dan zal ik kennen, zegt Paulus, zoals ook ik gekend ben. Nu kijk ik door een spiegel in een duistere wereld. Maar dan van aangezicht tot aangezicht. Dat zal wat zijn. En ook dan nog even later, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, daar zijn ze. En het land zal leiden langs fonteinen van levend water. Wat zal dat een blijdschap zijn? De vreemdelingschap vergeten. Geen zonde. Geen zondige gedachte meer. De geestelijke dood waar we hiermee te maken hebben, het is niet voor niks. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond in trouwe hulp. Die geestelijke dood is weg. Volkomen weg. Dan is het een thuiskomst. Gij, o gij geslachte lam, gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. Kijk, zo is dan die God van Abraham, Isaac en Jacob een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. Een God die hier begint alreeds, bij onze geboorte al. Maar die ook doorgaat tot over de dood heen, zal hij ons geleiden. En daarom heb ik vaak gevraagd, Heere, laat mijn laatste zucht, als ik een laatste zucht zou hebben, een zucht van verlichting zijn. Een zucht van innerlijke blijdschap. Hem te mogen zien. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zo mogen we dan in vrede van Jacob afscheid nemen. Als we zouden huilen, dan zou hij zeggen: bedwing je stem van geween en je ogen van tranen, want er is verwachting bij God vanuit God. Als die erbij zou zijn en we zouden al te kwaad krijgen, zou die zeggen: doe nou niet al te verzaag. Vaders anker ligt vast in het binnenste heiligdom. Ik heb de vaste grond gevonden waarop mijn anker eeuwig vast is. Laten wij besluiten met iets uit het testament van dokter Kogler, bereid door mijne dominee Hoek, u wel bekend, tenminste dat testament. Wanneer ik eens gestorven ben, maar ik zal minder sterven, en iemand vindt mijn schedel dan, die alle licht moet derven, dan predik ik die schedel nog. Ik zie hem zonder ogen. Ik mis verstand. Toch grijp ik hem. Zal eeuwig hem verhogen. Ik heb geen lippen en geen tong. Maar kus hem. mag hem loven. Met de beleiders van zijn naam op aarde en hierboven. Ik, hard en dood, ben wonderbaar versmolten in zijn liefde. Want hij ging uit naar Golgotha, waar het zwaarste leed hem griefde. Ik ben hier, ver van het paradijs, in sombere dodenakker. Toch leef ik het volle leven nu. Zijn liefde riep mij wakker. Ik ben een dorre schedel slechts, maar alles trilt van het leven dat zijn liefde wonderbaar mijn armen wilde geven. En alle leed is nu voorbij, omdat hij, wreed geslagen, de vloek van zonde en van dood voor mij heeft weggedragen. Amen.